de tekst voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het Evangelie naar Lucas, het 10e hoofdstuk, het verband samengevat in de 2 laatste versen van het u gelezen, dat is vers 36 en 37. Lucas 10, vers 36 en 37, daar spreekt het woord des Heren al dus: Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: ga heen en doe gij desgelijks. Wij zijn hierboven het koninkrijk van de innerlijke ontferming. En letten wij op de onbarmhartige voorbijgangers en in de 3e plaats op de barmhartige Samaritaan. Dus het koninkrijk van de innerlijke ontferming, de onbarmhartige voorbijgangers en de barmhartige Samaritaan. Geliefde, voor wij een enkel woord spreken over deze gelijkenis, wilde ik u toch eerst zeggen hoe dat daar in het algemeen over gesproken is. En dan is deze gelijkenis, zoals wij hem hebben horen lezen, altijd een dankbaar onderwerp geweest. En deze gelijkenis te vergeestelijken. Van de oudste kerkvaders af is het bekend dat zij op zeer allegorische wijze over deze gelijkenis hebben gesproken. En zeker het ganse woord is prediking van Christus. En Spurgeon heeft eens gezegd: als wij in een brief of in een tekst de Christus niet kunnen zien, dan wil de Heilige Geest dat wij een brug slaan naar Christus toe. Hij wil daarmee zeggen: iedere waarheid zal of de bijzondere genade God of de algemene genade Gods ons voorhouden. Dat zijn we deze nare uitdrukkingen. Maar ik bedoel er eigenlijk mee, hij wil zeggen, al preek je nu uit de spreuken over een zedekundige waarheid, bijvoorbeeld de waarschuwing om ondoordacht dwerg te worden voor een onbekende. Bijvoorbeeld om te leven in liefde met de vrouw die de Heere gegeven heeft en niet af te wijken. Waarom zal gij mijn zoon de schoot van een onbekende ontvangen? Want de liefelijke leven zijn voor de Heere. Al die waarheden, zo kan er zoveel waarschuwingen tegen drank misbruik. Daar wilde hij eigenlijk van zeggen: je kunt niet zeggen dat of dat is Christus. Maar hij bedoelde, dan behoort de prediker, nog de prediker, dat al deze vermaningen en dit wandelen in de vrede des Heren vrucht is van het werk van de Zoon van God. Zodat hier op aarde de samenleving nog mogelijk is. In die zin wil ik dus in het geheel niet ontkennen. Veel meer juist de aandacht bepalen hoe alles waarvan wij hoorden lezen om die enige borg en middelaar is. Wat ik dan wel bedoel, dat is dit. Men heeft over het algemeen, ik vermoei u daar niet mee, het meeste ben ik zelf ook vergeten. Men heeft over het algemeen deze gelijkenis verklaard in deze zin. De Samaritaan, dat is de Heer Jezus. De mens die onder de moordenaren gevallen is, dat is de kerk. Niets kan hem behouden in het leven, de wet niet. Nog de geestelijke, nog de ceremoniële wet. Ze moeten hem alle aan zijn lot, de kerk aan haar lot overlaten. Maar de grote barmhartige Samaritaan is gekomen in de volheid des tijds en heeft de kerk op zich genomen. De verloren zondaren, zo moet ik het zeggen. En hij heeft ze gebracht in de herberg, dat is dan de kerk. En in die kerk heeft hij ze verzorgd tot de andere dag. Hij heeft 2 penningen geland, volgens velen de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. En hij zegt tegen de waard, tegen de voorgangers van de kerk, ik kom spoedig terug en dan zullen wij verder afrekenen. Dan komt het alles in orde. Dat is dan de korte tijd die er is tussen ons verblijf hier op deze aarde en de wederkomst van Christus, hetzij in de doodsjordaan of bij de voleinding der wereld. Ja, dit is natuurlijk wel kunstig gedacht, op zichzelf zijn dat allemaal wel waarheden. Hoewel, het lijkt me tamelijk gezocht om de kerk te vergelijken bij de herberg. En dan voel je wel aan, dan zijn er nog allerlei andere elementen van het avondmaal en de doop, de olie en de wijn, tot verzachting van de wonden. En zo kan men natuurlijk ook in het oneindige doorgaan, maar het is toch moeilijk vol te houden als de Heer Jezus zegt, ga heen en doe gij desgelijks. Want we zullen toch alle ermee eens moeten zijn dat er maar 1 borg en middelaar is, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en de toren Gods tegen de zonde op zich gelaten heeft. En dat niemand dat kan. Geen wetgeleerde, maar ook geen Samaritaan. Zij voelt wel aan, dan moeten wij toch ergens gaan wringen en een ander vraag stoppen. En die ezel dan, wat moet je daar dan mee aan? Dat zijn de gevolgen wanneer hij de verouderde gelijkenis van de barmhartige Samaritaan langs zulke uitlegkunde gaan verklaren. In sommige kringen is men daar heel goed in. En ik moet eerlijk zeggen, u gelooft dat misschien niet, ik heb al verschillende keren de gelezen en er omheen gelezen, en dat is echt. Dat geldt van alle woorden God, maar van de barmhartige Samaritaan, voor mij ook wel in zonderheid ook. Ik zeg, ach heren, hoe moet dat toch allemaal? Het is alles zo verborgen, en als ik niet van gedachte was dat een Heer een weinig de sluier had opgelicht, dan had ik het ook voorlopig nog wel even overgeslagen. De andere kant van de verklaringen van de barmhartige Samaritaan, die zal ik u ook noemen, die vindt ze in die kringen die wat het dogma, de leer der zaligheid betreft, het zo nauw niet nemen. Die leer, zeggen zij, zelf zijn erbij die de Godheid en het verzoenend lijden en het sterven van Christus verwerpen en smadelijk spreken over die zogenaamde bloedtheologie, waar ze niets van willen weten. Toch hebben ook zij wel oren voor deze geluidenis. En uit deze geluidenis ontwikkelen zij het hele stelsel van de filantropie. De zorg voor de medemens, de humaniteit, ten aanzien van onze naasten. En dan moeten zij dan van de gerechtigheid God in Christus Jezus geopenbaard niets hebben, dan grijpen zij juist deze gelijkenis wel aan om een soort daadchristendom te prediken zonder de levende Christus. En dat is in deze tijd ook erg actueel. Dat de massa der kerk eigenlijk bezig is in deze gangen. In onze kringen is dat iets anders gericht, maar toch zie je die tendens. Wij moeten iets doen. Met een beroep op onze humaniteit, zo gaat het in de lichte kringen, medemenselijkheid, moeten wij iets doen. Wij moeten de wereld redden, leefbaar maken. En de centrale boodschap van het woord en de taak die de Heer op de kerk gegeven heeft, predik het evangelie, wordt gewoon van de kaart gegeven. Men spreekt meer in termen van ontwikkelingshulp enzovoort, en sociale gerechtigheid. De hemel is ver weg, maar de aarde, daar zijn we, en daar moeten we ons best doen. En dan spreekt men ook gaarne van de barmhartige Samaritaan en hij maakt er plaatjes op. Waarbij je de man ziet zwoegen naast de ezel met de half dode man op hem geleund. Door die woeste weg naar Jericho. En dan was deze barmhartige Samaritaan het symbool van de medemenselijkheid. En het draagt elkanders lasten. En in onze kring doet men geen beroep zozeer op de medemenselijkheid, maar op de principes. En daar is men zo sluw in, dat daar kan men zelfs de oudvaders nog, probeert men daarvoor te gebruiken. Als we rechte nazaten zijn van onze voorvaderen, dan zullen we dit of dat zeker doen. Als we niet behoren tot die verwaterde mensen, dan zullen we zeker voor ons principe dat en dat doen, steunen, geld geven enzovoort. Zo zie je dat dit wel in een andere vorm, maar in wezen vertonen deze dingen dezelfde grond het trekken. Het is zo ontzaggelijk arm voor vlees en bloed om bij het woord van God te leven. Ja, het is onmogelijk. Kijk, dat zijn zo de uiterste in de verklaring. En nu wil ik ook gaarne, want het ganse woord is geestelijk, wil ik van deze gelijkenis iets zeggen. Misschien denkt u soms, is dat de bedoeling, wat u nu zegt. En verwerp het dan niet te gauw, maar denk er eens over als de Heer dat wil. Denk er eens over na. En bemerk dan dat ik het verhaal op zichzelf eigenlijk uitleg om een bepaalde zaak. Namelijk om de ontferming en de barmhartigheid. Dat element is de kern van de gelijkenis. De barmhartigheid. Wat de Heere nu eigenlijk in zijn heilige wet vraagt. Wat nou het wandelen is naar de geboden en de inzettingen en de rechten van de God Jacobs. Zo zelfs dat de apostel Paulus zegt, die lief heeft, die is een dader der wet. Want de hoofdsom van alles wordt samengevat in de waarachtige liefde. Dan is de liefde de onderhouding ook der geboden God. Het koninkrijk God dat werd door de Heer Jezus gepredikt en ziet, volgens sommigen is deze gelijkenis uitgesproken in het hol van de leeuw op het tempelplein in Jeruzalem. Dat weten wij niet zeker. Als dat zo is, dan zijn de fariseeën, wetgeleerden en ook hele strenge sadduceeën, die zijn bij elkaar en die horen naar het woord van de Heer Jezus, van de Rabbi. Zij horen hem niet en kunnen het heil begeren, maar ze horen hem aan als zich bewust zijnde dat zij theologen zijn, Godgeleerden. Die enigszins verbaasd zijn over de kennis en de wijsheid van deze Rabbi, maar die toch in geen enkel opzicht aan zijn voeten willen zitten om van hem te horen de woorden des eeuwige levens. De Heer Jezus heeft een zeer scherpe reden uitgesproken. Namelijk dat niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon, en wie het de Zoon zal willen openbaren. Het zijn allemaal wonderlijke woorden tegen die verstandelijke, dorre, koude, dogmatische leer van fariseeën en wetgeleerden in. Men begeeft zich veel liever op het terrein van het debat om eens te debatteren met elkaar over belangrijke vragen. En liefst om zo te discussiëren dat men hem ergens vast zou kunnen zetten. Om zelf de Godgeleerde te blijven. En de Heer Jezus te laten voelen dat hij eigenlijk maar een heel gewoon iemand is. Daarom durf ik niet te zeggen dat die wetgeleerde die opstaat. Nee, dat kan ook niet. Dat hij iets. Eén sprankeltje heilbegeerte in zijn ziel had. Hij was een wetgeleerde. En daar hebben we zondagmorgen bij stilgestaan, geliefde. Een wetgeleerde is in de diepste zin alleen diegene die de Heer Jezus Christus kent. Het andere is allemaal indeling. Die kent de wet niet. Want de wet getuigt van Christus. Ze wijst hem al met de vinger aan. Het hele doeleinde van de wet is Christus. O, wat is het toch eigenlijk een ernstige zaak. De Heer noemt het, staat in een Bijbeltje nog met een hoofdletter en ziet een zeker wetgeleerde. Zijn naam was niet genoemd. Dat gebeurt in vele gevallen. Het gebeurt ook wel eens in die gevallen waar het gaat over een mens die de Heer vreest, dat zijn naam niet genoemd wordt. En dan is het een troost dat de Heer zoveel naamloze zondaren genade bewijst. Maar het gebeurt ook wel eens dat de naam niet genoemd wordt, en dat is in dit geval de waarheid, omdat de naam der goddeloze zal verrotten en niets ervan zal overblijven. Want er is geen grotere tegenstelling tussen de borg en middelaar en deze wetgeleerde die opstaat. Ze delen nou waardigheid in lange plooien. Er valt geen gewaad langs hem neer. Hij staat daar in het volle besef van zijn Godgeleerdheid. En hij wil deze rabbi trekken uit de verdorvenheid van zijn koninkrijk. En hij wil het inbrengen in zijn eigen theologisch wereldje. Zijn eigen strikvragen. Zijn eigen manier van redeneren. Daar wil hij de koning uittrekken. Die rabbi. Want in dat andere kan hij niet zeggen. Dat is totaal onbekend voor hem. Dat stuit hem tegen de borst. Dat zou hij liefst bestempelen als waanzin. Maar hij wil hem uit die grote woorden van dat heilige koninkrijk, wil hij de koning uittrekken op het platvloerse vlak van aardse wetgeleerdheid. De Heilige Geest heeft het doen optekenen. Maar ik weet zeker, die in de hemel woont, die heeft gelachen, wetgeleerden. Hoe durft de mens dat zich te doen doen, een wetgeleerde te zijn? Een geleerde in de wet. Ja, hoogstens in de letter der wet, maar de geest der wet kent hij niet. Hij staat op, hem verzoekende en zeggende, monster, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Hij is heel voorzichtig. Hebben ze niet gelijk te schelden of minachten te spreken tegen hem? Maar hij zegt, ik geef hem eerst een lid uit de stroomvond. Ik herken hem als een mede rabbi, als een meester. Een meester in de wetgeleerdheid en in de theologie. Dan zal hij wel happen, dan zal hij wel erop ingaan. Dan krijgt het gesprek een wending. Meer op ons terrein. Dan komt hij op een terrein, dan zetten we hem wel vast. Meester, natuurlijk, dat wist hij wel. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Maar de Heere antwoordde zot naar zijn dwaasheid. En hij antwoordt niet naar zijn dwaasheid. Dat is wonderlijk in dit vers. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Dat spreekt hij niet uit in de zin van verslagen zondaren die zeggen, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Als mannenbroeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Maar, innerlijk is hij overtuigd dat de zaligheid hem niet zal ontgaan. En uiterlijk gebruikt hij deze aanloop om een gesprekje gaande te maken. Op zijn terrein. Misschien dat hij struikelt. Misschien dat hij de hoge heiligheid en de diepte van de heilige wetten door Mozes gegeven aan zou tasten. Als hij daarin schittert, dan hebben we zo. Wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Hij zegt het, hem verzoekende. En toch spreekt hij hieruit eigenlijk de inslag van de menselijke natuur. Wees langmoedig over mij. Ik zal u alles betalen. Alleen zo is het bij hem nog geen enkel. Bij hem is er helemaal geen zorg over de zielenheil. Dan gaat de Heer Jezus tot hem zeggen, je weet toch wat er in de wet staat? Wat lees je daar? En dan dreunt hij er een keer op. Tuurlijk, daar is hij goed in. Zo zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, uw ziel, uw kracht, verstand en uw naast als u zegt. En dan zegt de koning, precies, u hebt recht geantwoord. Doe dat en gij zult leven. Zie je wel? Weet niet dat ik u verklagen zal, maar Mozes, die zal u verklagen bij de Vader, op welke gij hoopt. Doe dat en gij zult leven. O, de mens heeft het niet door dat de koning alles door heeft van ons. Er zijn wel zo ogenblikken dat de zondaar mag ervaren dat de Heer alles door heeft. En als u dat ervaart, dat de Heer hem in zijn eigen tuin laat vallen, dan vervult schaamte en walging zijn ziel. Dan zegt de Heer dat je zo'n vreselijk monster nog niet in de rampzaligheid gehoord heeft. Het is niet zo vreemd dat wij waarlijk geloven dat de Heer Jezus ons helemaal door heeft. Wij zijn zulke ongelukkige liefde dat in het bidden zoekt de mens nog de Heer Jezus te bedriegen. Hij wil graag voor de Heere verbergen dat hij wel weet wat kwaad is en wat zonde is en wat verkeerd is. Daarom doet hij net als wat hij niet weet, zegt hij af, wil me al mijn zonde vergeven, Heer, van gedachte woorden en werken, want ik ben onverzonnen. En dan kan hij nog zeggen om de Heere te bedriegen. Om maar niet te praten over dat ene. Over dit of over dat. Maar over zijn hart en aanzag. En dan. Hij wil beter en toch weet ik niet. Dat de Heer Jezus dat al lang gezien heeft. Wat een dubbelhartig mens dat is. En toch is het zo nodig om dat in de tijd van ons leven te leren. Want als we eenmaal op strand der eeuwigheid zijn. En we doen de ontdekking dat de Heer ons altijd al doorgehad heeft. Dat moet toch vreselijk zijn. Want er is geen berg en geen toevlucht meer. Er is niets meer om als zo'n ellendige, zo'n dwaze wetgeleerde een schuilplaats te vinden onder de vleugelen. Alle dingen zijn daarnaast even open. Waarom is het zo groot? Als we hier in de tijd mogen leren van ons leven, dat God onze raadslagen ontdekt en het binnenste van ons hart blootlegt, zodat we wel weg zouden willen krijgen voor die hoge God in het stof en voor die eeuwige wetgeleerde Christus Jezus. En zeg ons ver over zo'n eeuwig. Ach, de mens heeft het niet door. Ik heb recht geantwoord, zegt de Heer. Hij geeft hem, je zou zeggen, het is niet zo, want de Heer heeft nooit met flauwstrijkende woorden omgegaan. Maar de Heer heeft toch getuigenis aan zijn antwoord. Doe dat en gij zult leven. Dat is de enige weg die de Heer in de woord heeft openbaard. Dat is ook wat misverstand onder. De mensen schuiven allemaal dat woordje opzij, zodat er gij zult leven, die zeggen ja, dan kom je er nooit. Dan kom je er niet. Als wij het moeten doen en daardoor moeten leven, nou ja, dat kan geen mens, niemand. Maar hij vergeet erbij te constateren, dan ben ik ook verloren. Dat moet je erbij denken. Je moet niet zeggen, kijk, dat doe dat en gij zult leven. Dat kunnen we niet. En er is geen mens op aarde. En in onze hart is soms nog een troost dat we zeggen, nou ja. Ik ben gelukkig niet de enige, maar er zijn er al miljarden geweest die hebben die ze kunnen. Kijk, zo handhaaft de mens nu zichzelf. En zo schuift hij die eeuwig geldende wet van God opzij. En dat kan de mens niet. Maar daar heeft de Heer toch niks mee te maken, wat ik zeg. Kijk, en daar zie je nou het werk des geestes in van liefde. Als wij nou gaan ontdekken, dat we dat doen, dat niet zomaar opzij kunnen schuiven, want dat de Heer in al zijn recht en zijn deugden verheerlijk zou worden. Dat hij de enige trouwe en rechtvaardige is. En als ik dat niet doe, dat gaat die zondaar geloven, dan betekent dat die eeuwige God gemeenschap zal moeten missen. dat u eeuwig verloren is. Maar bij de natuurlijke mens blijft het altijd steeds, ja, dat kunnen ze niet. Mensen schrijven toch uit, die brengen er toch niks van terecht. Ja, maar wat stellen ze dan voor in de plaats? Een dorp voor verloren zondaren. Of stel je ervoor in de plaats, nou ja, dan zullen we het verder maar zien hoe het loopt. Begrijp je? We zijn alleen nog zo. Kijk, dat is het ellendige van vlees en bloed. Heer Jezus zegt, doe dat. En gij zult leven. En wat dan? Hij wil zichzelf rechtvaardig. Tuurlijk, dat is altijd zo. Waarom? Waarom staat dat hier? Wel, terwijl de Heer dat zegt, dan zegt van de Heer Jezus is anders dan wij, die wil als macht hebben. Terwijl de Heer dat met ernst zegt, is er toch van binnen iets dat zegt. Doe dat en gij zult leven, ja, jongen. De beste wetgeleerde zal toch wel eens een steek hebben laten vallen. Maar dan wil hij niet vooruitkomen. Hij wil niet luisteren. Naar de pijlen eigenlijk die God afschiet op de mens. Hij wil niet luisteren. Naar het woord dat geweld doet op die mensen zien. En trekt zich aan de klem van dat woord. Doe dat en gij zult leven. Hij wil zichzelf rechtvaardig. Willen ze zichzelf rechtvaardigen, zeide hij tot Jezus. Dat het hele leven van de mens zelfrechtvaardiging. Hij spreekt smalend over dat vergane recht op de aarde. Want dat is verschrikkelijk, dat vinden we allemaal even erg. Dat de mensen maar voor 1, 2 jaar, 3 jaar als ze grote misdaden begaan en achter de trouw blijven. Dat is ook erg. Dat is ook niet naar Gods woord, want de overheid draagt het kwaad niet te vergeten. Dat is schandalig. Maar diezelfde tactiek, die de psychiater toepast en die een heel rapport afmaakt en die zegt, ja hoor eens, die man die weet niet goed wat hij deed, die was zo driftig. Of, die man heeft ergens een afwijking. Zo zijn wij altijd voor God bezig. Wij zijn zo luid precies zelf, als die rechter. En die psychiaters en die advocaten die maar bezig zijn om de straf weg te dringen, zo is de mens altijd voor God bezig. En dan heeft hij duizend dingen te brabbelen hier op aarde, waardoor eigenlijk de omstandigheden verzacht moeten worden. Ik ben zo. Ik ben nu even zo. Ik heb mijn eigen niet gemaakt. En ik heb er niet om gevraagd om op de wereld geschopt te worden. Zo praten mensen. En de wijsheid van de wereldse wijze die gaat zo ver. Die zegt, ach, die man heeft een paar elementen. Meer in zijn bloed. Als die zo komt, dat hij zo kwaadaardig is. En die nog wijzer zijn, die zeggen, ach, over 100 jaar dan opereren we die misdadigers, dan vergeten ze een spuitje. En dan wordt dat weer in evenwicht gebracht en dan doen ze geen kwaad meer. Kijk, zo is de mens nou precies eender voor God. Dus wat nu een andere bestraft, terecht, dat recht geantwoord, dat is een schandaal. Al dat ontduiken van het recht. En net omdat dat er niets gebeurd is. Terwijl moord en doodslag het hele land doortrekken. Het is allemaal even erg. Maar laat ons erbij te denken. Wat die aardse rechtbank doet. Zo doet de rechtbank van ons hart ook. En die zegt ook af. Ja, zelfs. Die rechters van binnen, die we zelf aangesteld hebben, die zijn blij als ze horen dat die of die nog iets ergens gedaan hebben. Ja. Verder. we zijn er altijd slechter dan wij. Dat is nog een troost. En hij wil zichzelf rechtvaardigen. Daarom gaat hij nog verder in de verzoeking. En hij zegt tegen de Heer Jezus: en wie is dan mijn naaste? Wie is dat? Hoe was dat nou voor de Jood? Of volgens de wet was de vreemdeling een naaste. De wees en de weduwe. Ja, dat stond zelfs geschreven in de wet in Leviticus. Van die naaste liefde. Zelfs tot en over de tegenstander. Maar de fariseeën, die wetgeleerden, die zijn zo vreselijk geleerd geworden. Die hebben dat zo goed gesierd, dat tenslotte zijn ze gekomen tot deze conclusies. Die rabbijnen die in de tijd van de Heer Jezus leefden, dat ze zeiden: kijk eens, lief hebben doe je. Die ons lief hadden, die de gewoonte zijn. En die Jood zijn, of die tot het Joodse volk zijn toegebracht, ja, die liefde. En het vijandje, dat lukt in ieder de vrijheid om te doen wat hij daarmee wil. Wil hij hem haten, dat is goed. Wil hij gematigder zijn in zijn oordeel, dat is ook goed. Maar het heeft niks te maken met de geestelijke bestemming van ons Joden. Dat zal ons niet uit de hemel houden. Nog zal het ons onder de toren God brengen, als we onze vijand haten, als die niet behoort tot het uitverkoren volk. Zo hebben ze net zo lang gewrongen en uitgelegd de heilige wet, totdat ze zo over de aarde konden gaan, dat alle ellende, alle leed, van weduwe naar lees, hun niet meer aanging. Die werden wel uit de tempel betaald, uit de schatkist, waar ze ook hun gaven in wierden. Wie is nu mijn naaste? En dan is dat verband, dan gaat de Heer Jezus spreken van die mens die van Jeruzalem afkwam naar Jericho. En daarbij kwam af. Dat betekent, de weg van Jeruzalem naar Jericho liep tamelijk af. Dan 40 meter per kilometer. Dat is een eenzame en sommige plaatsen een zeer woeste weg, waar dus, dat is ook uit de ongewijde schrijvers bekend, in die dagen heel wat afspeelde. Moordenaars, rovers, zakkenrollers, allerlei mensen waren daar, die zich daar in het wilde gebergte, woeste gebergte, verborgen hielden en de wandelaars overvielen. Ja, dat was zelfs een gekte, de geloten. Wij zouden zeggen een soort, ja, net zoiets als de geuzen. En die bendes die in ons land, dat in de tijd van de Spanjaarden, zijn dat ontzagen niemand meer. Vriend en vijand, alles ging eraan. Zo had je dat in die dagen ook, in dat bezette land Palestina. Daar gaat hij. Hij gaat naar Jericho, de stad die daar staat in de zon, de palmstad genoemd, want er zijn veel palmbomen die God vervloekt had. God had gezegd: de man die Jericho herbouwt, die zal vervloekt zijn. Hij zal haar grondvesten op zijn eerste en haar doorstellen op zijn jongste zoon. Dat is ook gebeurd. De man die in Agabs tijd de moed had om Jericho te bouwen, heeft zijn gezin geofferd. God heeft het gedood en toch doorgezet. Toch doorgezet. Maar dat is al lang vergeten. Daar denkt niemand meer aan. Ook niet meer de wet geleerd. Dat is een hele mooie luchte plaats geworden. Met palmbomen, met water, met mooie huizen. Wij zouden zeggen, het is een wonderloos dorp geworden. Waar veel priesters woonden, die daar hun buiten hadden. Als ze terugkwamen van hun tempeldiensten van Jeruzalem, gingen ze naar huis weer voor een lange tijd. En daar gaat die man, dat ongetwijfeld een Jood geweest. En hij viel daar onder de moordenaar, welke hem alles uitgetrokken hebben, zijn kleren, zijn sieraden, alles wat hij had, zijn geld en zijn goed. En daartoe slaan ze me. Ze hebben misschien gedacht hij is dood. Ze zullen niet de bedoeling gehad hebben om nog te laten leven. Maar ze zullen wel gedacht hebben, het is wel genoeg. We kunnen wel gaan. En dan ligt die man stervend, half dood, zegt de tekst. Of zegt het verband, half dood laten ze daar liggen. Als die wetgeleerden moeten luisteren. En allemaal, de Sadduceeën ook. Want u voelt wel aan, zoals de Heer Jezus dat verteld heeft, heeft hun dat zeer spannend in de oren geklonken. Ze zagen het gebeuren. Dat gebeurde wel meer. Het was geen onbekende zaak voor hen. En bij geval, ja, naar onze menselijke maatstaat bij geval. Dan zeggen wij, kijk en toeval wedervaart hun allen. Bij geval komt er een priester die wij gaf. Daar komt de priester uit. Daar komt er een uit van het koninklijke en priesterlijke volk. En niet zomaar een hulp in de tempel, maar net zo'n soort priester als Zacharias. Die zijn dagorde had gehad. Die met de dagorde in de tempel dienst had gedaan. Die de barmhartigheid van God zegenen gelegd had op het samenstroomde volk. De Heere zegen u. Die breukwerk gebracht had. Dicht bij het heilige. Het heilige. De heilige is erbij. Een priester die eigenlijk van God aangesteld was om de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid onder de mensen zichtbaar te maken. Gestalte te geven. En die priester die komt diezelfde weg af. Die man met dat hart vol ontferming. Ja, dat is het ideaal. Met die man vol liefde. Met het hart vol naaste liefde. En medemenselijkheid. Wie het een wonder was dat de Heere hem nog niet geofferd en gedood had. Maar die altijd eer wees naar verzoening. Door de eeuwige barmhartigheid God. Met welk ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, Christus Jezus. Oh ja. En plaatsgezien, daar staat hij op. En daar heeft hij de rol in zijn handen. De rol van Mozes. En hij leest eindelijk. Hij heeft met een schuin oog, heeft hij gekeken. Hij heeft hem gezien. De grond, dat wil zeggen, hij is niet gestopt. Maar hij was toch zo dichtbij dat hij die man daar zag liggen. Hij heeft goed gezien dat hij nog niet dood was helemaal. Hij zag hem nog bewegen. Hij hoorde hem nog kreunen. Maar hij gaat naar de andere kant. Verdiept in zijn godzaligheid. Zie je nou waar een mens zijn godzaligheid voor gebruikt? Ja, als hij thuis gekomen is, die man, ik trek het heel scherp. Dan heeft hij misschien gezegd, ja, die oude mensen. Die oude mensen. Maar ik ben toch blij dat er nieuw beter is. Vanmorgen was extra in de zakking. Die nieuwe mensen, daar koestert hij zich in. Ja, het is nog niet zo raar klaar om die priester voor te stellen met de rol lezend in zijn hand. Aandacht gevangen in de godzaligheid van Mozes. En zo voorbij. En barmhartige voorbijgaan. Ook bij geval komt die de land. En in geen tegenover voorbij. Dat is een woord vol zieligheid. Vol ernst. Vol hert. Dat je zegt, oh, afschuwelijk. Daar ligt een mens aan de poorten van de dood. En een medemens, een jood. Ook een van dat priesterlijke geslacht. ook een van het uitverkoren bondsvolk, een broer van hem, die ligt daar, dood te gaan. En hij doet een paar passen met zijn. Wat heeft hij gedacht? Hij heeft gedacht, Allah is groot. En ik ben zijn profeet. Zo dacht hij. Hij heeft gedacht, Allah wil het. Tenminste, die God die hij aanbad, dat was net zien van Allah. En hij heeft gezegd, die man is erop geweest. Nou, hij is nog niet dood, maar hij gaat wel dood. Al zo mogen vergaan, heren, alle mannen tegen die als en alle vechten ter ongerechtigheid en wezigheid. Vloek is een iegelijk die niet blijft. Daar liggen ze voeten. Want dat doet de Heer niet zomaar. Zo lachen bij de priesters, dat doet de Heer niet zomaar. En bij de dominees en de predikers van die dagen, lach het zo. Dat over de geschiedenis geen ding bij geval zegt, zegt de priester. Alles doet God naar zijn eeuwige raad. Zijn hoofdbesluit kan niemand keren. Als je die man ziet, dan ziet hij daar in Gods besluit. Dan ziet hij Gods eeuwige raad. En dan zegt hij, dat ben ik niet toe geroepen. Een oordeel God heeft hier gesproken. Mij grijpt het niet. Zullen ze mij niet doen? Oh, zie je nou, zo intens goddeloos is in de mens in zijn godsdienst. Weet die man dan niet wat er in de spreuken geschreven staat? Grijpste die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding. En ge zult niet onschuldig zijn indien ge u ontbrekt. En zeg niet, wij weten dat niet. Zal hij die de harten door grond en de nieren proeft, dat niet weten? Ja, maar hij leest nu wat anders. Hij leest niet hoe God zal verdelgen al zijn vijanden, maar ook zijn volk, indien ze niet wandelen naar zijn geboden en zijn rechten. En dat die man gezegend zal worden die deze dingen doet. Zo kan een mens nu geliefden, dat wil ik met dit gedeelte zeggen, die zo kan een mens, dit is toch de gelijkenis waar die met elkaar behandelen, dit zo kan een mens nou godzalig, vroom, christelijk, gereformeerd, hervormd, alles kan die wezen, en toch de medemens laten sterven, dood laten gaan. En dat alles nog bepleisteren met gerechtigheid. En als de gewetene nou aanklaagt, dan gaat hij op rekening van de oude mens. En dan zegt hij, er is geen mens volmaakt hier, vader. Of wanneer zal die oude mens er eens uit zijn? Zo praat hij dan. Is hij dat er geen gevaarlijke terrein is dan de godsdienst? Duizenden hebben zich voor eeuwig bedrogen met die oude en die nieuwe mens. Die hebben zichzelf blijven handhaven, zogenaamd, in hun oude mens. En als ze nog een truimtje gelaten hebben ze gezegd, ja, het mag toch wel geloven dat, dat er nog wat anders is dan. Begrijp je? Ach, dat is allemaal zo gevaarlijk. Ze komen nooit voor het oordeel, ze worden nooit ontmaskerd als zulke boeven. Nooit. Want ik zeg niet dat wij beter zijn. Dat zegt hij. Maar zalig is de mens die in zijn leven ontdekt en ontgronden wordt uit een boze bestaan. Hij gaat tegenover hem voorbij. Hij staat geen stil op de weg. Nee, blijkt ons dat hij zich moet haasten en spoed aan zijn kleden zelf. En hij heeft al de tijd. Want zijn dag hebben zijn taak te verwerpen in Jeruzalem. Die weet hoe lang die weer naar zijn mooie huis gaat, in Jericho. Niemand ziet het al, maar straks is hij duizend en dan rolt hij de rol weer af en dan stopt hij gauw in de kast. En dan gaat hij lekker eten en lekker drinken. Maar de godzaligheid, die moet in het openbaar gedemonstreerd worden. Ook bij een mens die aan de rand van de rampzaligheid, of aan de rand van de dood is. Daar gaat hij dan. Ze zullen misschien al iets gevoeld hebben, maar er komt er weer bij geval. En dat gelijk ook een priester of een leviet, die was een klein trapje lager. Men zou zo zeggen, we kunnen nog wel een ouderling noemen, of een diaken. Die had ook, maar ja, die deed meer hand- en standdiensten. Er was vooral die visite geen werk in de kerk. En daarom, hij is ook op weg naar huis. Misschien heeft hij ook wel gewerkt in de tempel net in die periode, dat hij ook op weg gaat naar Jericho. Hij komt ook bij die plaats. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag. Die is nog niet zo. Ja, naar het schijnt hoor. Nog niet zo ver weg als die andere. Want de grondtekst laat duidelijk zien dat hij er stil stond. Hij ging er niet met een bogen mee. Daar ging hij naartoe. En hij neemt hem eens aandachtig op. Hij ziet. En zijn gedachten werken koortsachtig, wat zal ik doen? Dan niet dat hij het lang niet maakte zal. Hij zal wel gauw dood zijn. Zonder zweet staat op de arme morgen hoog. Daar ligt hij, in de brandende zon. Jongen, wat hebben ze hem toegetakeld. Het is toch verschrikkelijk tegenwoordig ook. Het is droef. Zij hopen dat er gauw een eind aan komt. En in het hart, ja in het hart spreekt het geweten bij deze muziek. Dat wist in de tekst, zijn geweten spreekt. Zijn geweten toont enig medelijden. Enige erbarming zou je zeggen. Hij komt bij die plaats. En hij ziet. En dan maakt hij de balans op en zegt, ja, stel je voor, straks kom je met die man en zo en dan is hij dood. Dan zou het nog niet geweest ook. Die priester kan mooi zeggen, kijk, ik mag geen doden aanraken, want dan ben ik onrein. Dan ben ik onrein. Ik doe het ook niet. De leviet kan zeggen, kijk eens naar die kerel, of die man is erg zielig voor me. Maar ik hoop dat ik het beste maar ga laten liggen, dan is het gauw gebeurd. Die was toch niet meer beter. Maar de achtergrond van alles is, had geen zin om verder te sjouwen met nog zo'n man. Het is al warm genoeg. En daarom, na nog een medelijdende blik op hem geworpen te hebben, gaat hij weg. Hij geeft hem maar niets meer. Geen drinken, geen water, dat is maar een verlenging van het lijden. Laat hem maar gauw dood zijn. Die gaat ook voorbij. Maar, zegt de Heer Jezus, je hebt nu die onbarmhartige voorbijgangers gezien. Daar is het bestaan van Adam ten voeten uitgetekend, want als anders is er niet enkel genade. We gunnen het licht in elkaars ogen niet. En als we het nog gunnen, dan gunnen we het alleen zolang het mij totaal niets kost. Maar, zou het iets kosten, laat hem dan maar doodgaan. Zo ellendig is de mens diep gevallen van God. Dan staat er een zekere Samaritaan reizende, kwam omtrent hem en hem ziende dat hij met innerlijke ontferming bewoog. Een Samaritaan. Je weet, die mensen waren door Nebukadnezar daar in het land gelaten na de wegvoering. Die bebouwden daar die wijngaarden, die vermengden zich met wat arme Joden. Dat was een bastaardvolk. De Joden noemden dat hellehonden. Dat was het bekende scheldwoord in die dagen voor Samaritanen. Hellehonden. En dat kunnen we ook bij een van die Joodse rabbijnen lezen, dat ze schrijven twee volkeren. Ja, drie, waar mijn ziel een gruwel aan heeft. De Filistijnen. Edom. en het verachtelijke volk van Sichem, de Samaritanen. Dat waren zulke brutelui, die hadden zelf nog een tempel gebouwd op de berg Gerizim. Een eigen godsdienst. Ja, ze leefden ook de rol van Jesaja, wel natuurlijk en van de profeten. Maar voor de Jood leefde, was er een schuifstad. Daarom, als twee Joden ruzie hadden. En ging heel ver. Dan het gemeenste, het diepst ingrijpendste wat je kon doen, dat was door te zeggen, vuile Samaritaan. Dat was net zo erg als dat iemand in je gezicht stuurde. Dat ellendig. En bij de Samaritanen was het ook zo. Ze gingen liever dood van de dag, dan dat ze van een Jood één beter water zouden aannemen. Hoe begeert gij die een Jood zijt van mijn water? Wat viel bij die Samaritaanse vrouw nog merken? Er komt een zeker Samaritaan, ook een naamloze figuur, een reiziger of wat het ook geweest is. Die kwam bij reizenden. Dus die man die zal wel wat bij hem gehad hebben, goederen om te verhandelen. En die ziet hem. En die wordt met innerlijke ontferming bewogen. Jongen man, wat hebben ze nou gedaan? Hij buigt neer. Zijn hart gaat open. In ontferming. Er was hier een woord gebruikt, zo sterk. Innerlijke ontferming. Zoals het ook gebruikt wordt in de zaligmakende zin. In de ontferming die God uit tot en over zondaar. Innerlijke ontferming. Wordt hij bewogen. Zijn hart slaat gewoon en hij tot hem gaande verbindt zijn wonden, gietende daarin olie en wijn en hem heffen op zijn eigen beest voerde hem in de herberg en verzorgd hem. Hij brengt hem bij een soortgenoot, een lot, een volksgenoot. En daar zullen we kiezen. Het is verschrikkelijk geweest. Ik kan wel begrijpen dat we dan de dagen zien in dat. Dat je indenkt. Een half dode man, half op een ezel. En je loopt er zelf naast, jongen. En als de plaatje ook ziet in zo'n boek, dan hangt die man, die half dode, die hangt nog zo half op zijn schouder ook. En dan door zo'n akelige, nare weg. En dan helemaal naar de herberg. Van nog een heel eind uit de buurt. En daar komt hij. Hij zet hem niet af. Hij zegt hem nou niet bij en geeft de schreeuw naar binnen berg hem op voor ons. Nee, maar hij zegt hem blijf vannacht maar. Hij blijft maar. Die man, die Samaritaan, die weet dat de barmhartigheden van goddelozen, die zijn vreemd. Dus hij bespreekt zelf ook met Jezus en hij blijft bij hem op de kamer. En de hele nacht is hij bezig. Hij verzorgt hem. En hij is wel een verschrikkelijk blij als hij ziet. Zou hij er toch bovenop komen? Ja, hij komt er bovenop. Hij verzorgt hem. De andere dag moet hij weg. Maar hij gaat niet weg. Of hij moet eerst geld ervoor. Die Samaritaan, die zou zeggen, die weet wel een beetje wat er in de wereld te koop is. Hij denkt bij zijn eigen, nou als ik straks weg ben, en er is geen geld, dan heeft hij geld. Wij 2 dagen ongeveer in het werk. En ik zeg tegen die maat, draag maar zelf voor hem. En wat het meer kost, dat geef ik je. Zo wijs was hij wel. Hij dacht niet alles tegelijk vooruit. Maar stimulans, goede weg. Als je terugkomt, dan hoor ik het al. Wie is nou de naaste geweest? Van degene die onder de moordenaar gevallen was. Eigenaardig geformuleerd. Wie is nou de naaste geweest van die moordenaar? Je kunt zeggen alle drie. Nee, dat waren ze niet. Wel was die moordenaar de naaste van hun. Maar hun waren niet de naaste van die, of die vermoorde man bijna. Hun waren niet de naaste van die
van die uitgetogen en stervende man.
En dan zegt hij, die wetgeleerde, hij is te vreemd, hij is te beledigd, hij is te diep gegroefd om te zeggen die Samaritaan. Hij zegt die barmhartigheid gedaan heeft. Het hoge woord moet eruit. Hij valt in zijn eigen strik. Jezus zegt tot hem, nou weet je het gelijk. Ga heen en doe geen zegt gelijk.
Dat is het wandelen naar mijn weg. Als je dat doet, dan zul je eeuwig leven. Want in dezelfde is het leven.
Geliefde, dat was de gelijkenis. Dat de Heer Jezus hem ongeveer uitstrapt. Die barmhartige Samaritaan, hij heeft het gedaan. Ik heb u gezegd dat wij alle van nature een boos en verkeerd bestaan omdragen. Eva zei, die slang. Adam zei, die vrouw die hem bij mij gegeven had. Kain die maakte het ook erg, die zei toen God zegt, Kain. Daar is die broeder. Ben ik mijn broeders hoeder? Lamech die zegt, ik voel wel een man dood om een buil en een jongen om een wonder. Want ik zal me vreugden. O, de onbarmhartigheid van de menselijke voorbijganger is zo ontzaggelijk groot. We kunnen ons onttrekken. Priester of leviet en denken, dat zijn wij niet. Maar de Heere raakt het hart aan van het boze, wrede hart van de mens. Zo is dan alle eeuwen door geweest onder Israël, die onbarmhartigheid. De profeten hebben het even getoornd. Ze hebben gezegd, vervloekt, zeiden jullie, als je zo doorgaat met je slaven te behandelen. Ze geen vrijlating te geven in het jubeljaar. Als je zo doorgaat met de weduwe uit te bijten en uit te penteren, de armen. En de oude palen terug te zetten. Dan weten ze die rijk daar. Bij mensen die geen weerstand hadden, bij mensen die geen knechten hadden om het ervoor op te nemen. Dan trokken ze de oude palen eruit. En ze zetten ze eruit terug. Tot vergroting van hun eigen goed. En tot vergroting van hun eigen winstbejag. Kijk naar de kijken. En ziet. En ziet, zei de Heer Jezus. Dan lees ik het even anders. Ik geloof dat de Heer dat ook bedoelt. Want de gelijkenis als een diamant die schittert aan alle zijden, ziet. Die priesterlijke, die levitische, kortom, die menselijke onbarmhartigheid. Is het vuilst geworden, is het meest verbitterd uitgekomen. Toen de barmhartigheid zelf op de aarde wandelde. En ziet dat dan een mens is. Uit de koningsstad Jeruzalem. En hij begaf zich op de wegen der ellendigen. Op de wegen van noodrustigen. Op wegen van verlatenen. Dat nam hij op. In Galilea. Tussen de graven. Bij de zetenen, duivelskinderen, die de mensen aanvielen, als ze hun pad kruisten, en ze naast uitstrookten, en zo wel doden, dat nam hij. Met innerlijke barmhartigheid en ontferming te wonen. Hij was ook een Joods man naar het vlees. Voor zover zijn afkomst uit de huizen David was.
En hij gaat daar op eenzame wegen, die steeds dieper dalen, naar het bolwerk van de duivel, het Jericho, het symbool van het menselijk ongeloof en verzet tegen de levende God en zijn woord. Hij gaat om te redden. Hij gaat het land door, goeddoende, genezende, als die van de duivel bezeten waren, blinde en stomme. En hij viel onder de moord gelegd, welke hem ook uitgekleed hebben en zware slagen gaven. En ze lieten hem niet half levend, half dood. Maar ze hebben hem aan het vervloekte hout des kruises genageld en gedood. Van welke zegt Petrus namelijk van Jezus, van welke geen dieven en moordenaars geworden zijn. Daar ging de barmhartige, de medelijdende. Degene die innerlijk altijd met ontferming bewogen was. En ze sloeg hem. En ze beschimpte hem. En ze namen zijn eenvoudig kleed van één stuk geweven. Zonder naam. Dat namen ze af. En ten slotte lag hij naast aan de weg van het leven. En de dochter van Jeruzalem weende, maar hij zei, weet niet. En die voorbijgingen die lasterden hem, schuddende hun hoofd en zeggende, indien gij de Christus God zijt, zo kom af van het kruis, verlos u zelf, dat doen wij ook. En hij kwam niet af. En hij is gestorven. Allemaal zijn de mensen er voorbij gegaan. De overpriesters, de fariseeën, de wetgeleerden. Ze zullen misschien nog eens gedacht hebben later aan die gelijkenis van hem. En er was niet één Samaritaan bij. Er was er geen bij die zijn wonden verzachtte. En die zijn tong verkoelde. En die hem beschermde tegen de brandende hitte van de zon naar het uitwendig. Niemand. Eén dit hebben zij mij gegeven. En goud. Graag hadden ze nog meer aan hem gedaan. Meer nog. Ze hadden het liefst aan stukken gereden. Maar het recht van Rome werd hem verheerlijk. Het moest hem doorgaan hebben. En hij is gestorven. Was er dan niemand? Ja, ik heb u gezegd, er was één warmhartige. Tegen wie ze schimpend gezegd hadden. Zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt? Zeggen wij niet wel? Hebben we geen gelijk? Ze hebben hem het vuilste verweten wat een mens maar kan bedenken. In die dagen, je bent een vuile Samaritaan, daar woon je thuis. En die verdraaiers van de godsdienst, die eigenwilligen, die helle honden, daar woon je thuis. Hij de barmhartige. Wat als een helhond door al die barmhartige mensen die misschien daags ervoor en op het paasfeest nog een heel wat gedaan hebben in de tempelkist uit barmhartigheid. Die Lazarus ook nog een kennis gegeven hebben. Die man. Want al is hij dan van God verloren en verdoemd, hij moet nog leven. als we er onze eer mee kunnen vergroten. Zo is nu de barmhartigheid door de mensen verhandeld. Zo is hij aan het kruis gemaakt. Ja, zou je dan ook niet aan vergeten? Luister eens. Ze waren nog barmhartiger. Toch wel, ja. Midden in die kokende tepel van de boze hartstochten van de mens. Van de haat en de vlammen die er aan alle kanten uitsloegen. Was er een man. En die ging naar Pilatus en zei, ach, geef ons het lichaam, Jozef van Arimathea en Nicodemus. Toen hij nog leefde, kon het niet. Maar hun hart was vervuld met barmhartigheid. Toch wel, ja. Want zij hadden iets gehoord van de les. Leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van haar. Het was naar menselijke maatstaven wel te laat. Pilatus verwonderde zich. Nou al dood, zo barmhartig waren zij. Was het Adam voor de koning. En kijk u eens, daar gaat die barmhartig van niet aan. En ze nemen heel voorzichtig het lichaam van de Heer Jezus af en ze wikkelen in fijn lijnen. En ze schreeuwen, kraaien van verdriet, want ze waren gegrepen door de barmhartigheden van de hoge priester. Met hem verging hun hoop van Israëls God. En daarom begeerde zijn lichaam. Daarom waren het in waarheid barmhartig. Daarom zou de koning in de dag der dagen zeggen, ik was dood geweest en jullie hebben me begraven. Wat jullie gedaan? Ze zullen zeggen, nee heren, nee, dat telt niet mee. Jullie hebben het beste, mooiste gracht gegeven en het duurste wijnwater, vrouwen en de kostelijkste zalf. Barmhartig, geleerd van mij, van de koning geleerd. Hij zal in de dag der dagen vergaan. In plaats van een gracht zal hij zijn koninklijk paleis geven in eeuwige heerlijkheid. Nu. We hebben het gezien, één barmhartigheid, daar ligt de grond. Onze grond, die ligt in onze verdoemde onbarmhartigheid, in het verlaten van God, in het vernielen van onze eigen mens. Het zijn met een geweer of met een moord, of wat dan ook. Wij zijn de moordenaar van onze naam. Maar, kijk, mag het nou ook zo zijn, die zegt dat hij in Christus is, die niet al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft, want reken erop, wanneer zijn barmhartigheden ons een jammerlijke lot aantrekken, dat de grote barmhartigheid die hij openbaart ons gaat beroeren, dan komt er in het leven van die zondaar ook barmhartigheid. Komt ook eens wat anders uit hoor. Maar dat praat hij niet goed. Daar zegt hij van ze in het verborgene verzoende zware schuld die mij met schuld vervolgt. Wat minder ben dan een beest. Vergeef me dat. Praat u niet goed. Daarvan zegt u niet. Zo zijn we niet even. Maar dat is de beste tijd. God wordt in zijn hart gezet. Toen gij des gelijkstig te komen. toen gij bent geleid. Dat geldt nu nog. Dat geldt nu nog. Eeuw, dan hoef je echt goed zo te draaien te zeggen. Ach ja, dat kunnen wij niet. Nee. Alleen, de Heer heeft er in zijn woord de weg bij gewezen. Leer van mij. Dat is zachtmoedig. Leer van mij. En je kan het zo niet proberen, maar er is geen barmhartigheid te zoeken of te vinden. Maar, in het licht van de dierbare berg en middelaar, door woord en geest aan onze harten te geven. En de zondaar zegt, broeders, wees gij gelijk, want ons is zijn gelijkheid. Broeders zegt de liefde, de vrucht des geestes liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede stierenheid, verdraagzaamheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Ze hoort alle dingen. Ze zoekt zichzelf niet. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijft zich in de waarheid. Indien dan de koning daartoe zulke gelijkenis gesproken heeft. Ik heb er expres niet veel van gezegd. Ik kan het niet ook hoor, daar gaat het niet over. Maar in ene keer wilde ik er iets van zeggen. Als de koning dan deze gelijkenis zegt. Dan zien we hem ook nu weer gaan. Niet als een Samaritaan, maar als een barmhartige, langzere wezen. Om opgeraten en genadig te zijn. Alle kinderen des doods en der verdoemenis. En onze zalig te maken om u. Zo zijn er drie lijnen. Die ons de zaak barmhartigheid geven en de onbarmhartigheid. De vermoorde, de gedoemde, die de barmhartigheid zal verlaten. Is dan een taal die van God een blik gekregen had op de barmhartige hoge priester die behoorlijk medelijden kon hebben. En daarom ook met innerlijke ontferming bewogen werd over de wijzer. En tenslotte, weer de koning die langs de weg trekt. Nooit voorbij één gevallene voorbij gaat, of die voor het onheil drukt. Maar die altijd stopt en altijd gaat. Hij richt op de gebogene en de gevallene. Als de Heer Jezus dat nu allemaal zo gezegd heeft, dan mogen wij wel besluiten met het woord zalig. Zijn gij, wij, indien deze dingen bij ons gevonden worden, want ze zullen niet ledig, nog onvruchtbaar laten. Dan zal het niet uit het verbroken verbond zijn. Wat is die godsdienst met die mooie wetvolle voor je en met een schuin oogje en doorlopen? Dat is onze godsdienst. Maar de waarachtige godsdienst is, zegt de apostel Paulus, geloof is de onderhouding der geboden godsdienst.